Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 19, vers 6. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het vooruitzicht schoon. Hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. Maar, Heere, wie is de man die op nauwkeurigst kan zijn dwalingen doorgronden? O bron van het hoogste goed, was, reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonden. Psalm 19, vers 6. Gemeente, uit het woord des Heren wordt ons vanavond gelezen uit de brief van Paulus aan de Romeinen, het 7e hoofdstuk, te beginnen bij vers 7 tot het einde. Dus Romeinen 7, de versen 7 tot en met 26, maar vooraf de Dordtse leerregels, hoofdstuk 2 van de dood van Christus en de verlossing der mensen door deze, En dan de paragrafen 1 tot en met 6.
God is niet alleen ten hoogste barmhartig, maar ook ten hoogste rechtvaardig. En zijn gerechtigheid, gelijk hij zich in zijn woord geopenbaard heeft, vereist dat onze zonden tegen zijn oneindige majesteit begaan, niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen, beide naar ziel en lichaam gestraft worden, welke straffen wij niet kunnen ontgaan, tenzij aan de gerechtigheid van God genoeg geschieden. Maar alzo wij zelf niet kunnen genoeg doen en ons van de toorn van God bevrijden, zo heeft God uit oneindige barmhartigheid zijn enige geboren Zoon ons tot een borg gegeven, die, opdat hij voor ons zou genoeg doen, voor ons of in onze plaats zonde en vervloeking aan het kruis geworden is. Deze dood van de Zoon van God is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonden. Van oneindige kracht en waardigheid, overvloedelijk genoegzaam tot verzoening van de zonden van de ganse wereld. En deze dood is daarom van zo grote kracht en waardigheid, omdat de persoon die die geleden heeft, niet alleen een waarachtig en volkomen heilig mens is, maar ook de enige geboren Zoon van God, van eenzelfde eeuwig en oneindig wezen met de Vader en de Heilige Geest, zodanig als onze zaligmaker wezen moest. Daarboven, omdat zijn dood is vergezelschapt geweest met het gevoel van de toorn van God en van de vloek die wij door onze zonde verdiend hadden. Voorts is de belofte van het evangelie dat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben, welke belofte aan alle volken en mensen, tot welke God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid moet verkondigd en voorgesteld worden, met bevel van bekering en geloof. Doch dat velen, door het evangelie geroepen zijnde, zich niet bekeren, nog in Christus geloven, maar in ongeloof vergaan, zulks geschiedt niet door gebrek of ongenoegzaamheid van de offerande van Christus aan het kruis geofferd, maar door hun eigen schuld. Lezen we nu Romeinen 7, vanaf vers 7 tot het einde. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet. Want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zei, gij zult niet begeren. Maar de zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht. Want zonder de wet is de zonde dood. En zonder de wet, zo leefde ik eertijds. Maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weer levend geworden. Doch ik ben gestorven. En het gebod dat ten leven was, hetzelfde is mij ten dood bevonden. Want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Alzo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig, en rechtvaardig, en goed. Is dan het goede mij de dood geworden? Dat zij verre. Maar de zonde is mij de dood geworden, opdat ze zou openbaar worden zonde te zijn, werkende mij door het goede de dood, opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe, dat ze goed is. Ik dan doe datzelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet van God naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijd tegen de wet van mijn gemoed en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God, door Jezus Christus, onze Heer. Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet van God, maar met het vlees de wet der zonde.
Terwijl er gecollecteerd wordt voor Diaconie, Kerk en Kerkbouwfonds, zingen wij Psalm 119, de eerste drie versen. Welzalig zijn de oprechte van gemoed, die wars van het kwaad niet in de zonde leeft, en och schonkt gij mij de hulp van uw geest. Het zijn de versen 1, 2 en 3 van Psalm 119. De catechismus behandelt de wet in het stuk, in het hoofdstuk van de dankbaarheid. En wat gaan Gods kinderen nu leren? Wat we net hebben gelezen uit Romeinen 7, 14e vers. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. De wet is geestelijk, ik ben vleeselijk. Wat betekent dat? De wet is geestelijk. De wet vraagt niet alleen uiterlijke gehoorzaamheid. Dat het zo oppervlakkig van buiten wel goed is. Onze daden, onze woorden misschien wat beter regelen. Maar ook een innerlijke gehoorzaamheid. De wet is geestelijk. Het gaat om je hart. Het gaat om ook onze gedachten, onze diepste gedachten, ook de innerlijke gehoorzaamheid. Het ging vanmorgen over een bron. De bron daar bij Jericho. Maar zo moet de bron van ons leven, ons hart, nu gezuiverd worden. De wet is geestelijk, maar ik ben vleeselijk. Blijft nog zoveel over van mijn zondige natuur, mijn zondige hart, dat mij parten speelt. Dat heeft Paulus gezegd. Romeinen 7 vers 14. Ik vond die tekst ook in het schatboek van Ursinus. Aangehaald wordt die tekst nogal en ook andere gedeelten uit Romeinen 7. Vandaar ook dat we een gedeelte van Romeinen 7 hebben gelezen. Waar dat zo duidelijk staat. De wet is geestelijk. Ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zonde. En met die gedachte gaan we naar zondag 44. Die we nu eerst zullen lezen. Wat eist van ons het tiende gebod? Dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod Gods in ons hart nimmer meer komen, maar dat wij te allen tijden van ganser harte aller zonden vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben. Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomenlijk houden? Nee, zij, maar ook de allerheiligsten, zolang als zij in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel dezer gehoorzaamheid. Doch alzo, dat zij met een ernstig voornemen niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden Gods beginnen te leven. Waarom laat ons dan Gods alzo scherpelijk de 10 geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan? Eerstelijk opdat wij ons leven lang onze zondige aard, hoe langer hoe meer leren kennen, en des te begeeriger zijn om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken, daarna opdat wij zonder ophouden ons benaarstigen en God bidden om de genade des Heiligen Geestes, opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld Gods vernieuwd worden, totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Het laatste onderwijs over de wet. Want het is de laatste zondag over de wet. Het laatste onderwijs over de wet. Over het slot van de wet. 113. Over het houden van de wet. 114. En over het nut van de wet. 115. Dus het laatste onderwijs over de wet, over het slot van de wet, tiende gebod, over het houden van de wet, kunnen we die wet houden, over het nut van de wet. Waarom laat God dat dan doen? En dan wordt het nut van die wet uitgelegd. Eerst dus het slot van de wet. We zijn bij het tiende gebod gekomen. En Ursinus vraagt, wat eist van ons het tiende gebod? Wie eist er? Ja, dat is de Heere. God eist. Nou, dat lees je wel bij meer geboden. Tweede gebod. Want dan lees je ook dat woord eist. En het zesde gebod. En hier bij tiende ook. Wat eist het tiende gebod van ons? Dus het gaat over ons leven. We kunnen niet wegschuilen achter een ander. De Bijbel en de catechismus is ook altijd heel persoonlijk. Het gaat in de kerk altijd om jou, om u, om mij persoonlijk. En natuurlijk gaat het ook over degenen die genade hebben leren kennen. Bijzonder ook wel hen, maar het komt wel tot ons allemaal. Gij zult niet begeren, dat is het 10e gebod. Als je dat gebod hoort voorlezen iedere zondagmorgen, dan weet je, jongens en meisjes, dan is de wet bijna klaar. Gij zult niet begeren uw naasten huis. En dan nog een keer, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Nou, dat is een hele rij. Gij zult niet begeren en dan nog een keer, gij zult niet begeren. Dat woord begeren staat dus 2 keer in dat 10e gebod. Toch is het maar 1 gebod. En Ursinus heeft er wel wat regels voor nodig om dat uit te leggen. Dat is natuurlijk ook een beetje tegen de Romeinse kerk die ja, het eerste en het tweede gebod samen namen, het eerste en tweede gebod samen en het 10e gebod splitsten. Maar het is 1 gebod. Gij zult niet begeren, uw naasten huis, uw naasten vrouw, dienstknecht, dienstmaagd, os, ezel, nog iets dat van uw naaste is. Nu gaan we naar de uitleg kijken. Kijk maar even mee in antwoord 113. Dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod Gods in ons hart nimmer meer komen. En dan gaat het nog even verder. En als je nu goed leest, dan lees je helemaal niets over huis of vrouw of dienstknecht of os of ezel. Waar is dat allemaal gebleven? Je leest over, ja, dat de minste lust of gedachte tegen welk gebod van God dan ook in ons hart niet mag komen, nooit mag komen. Dan wijst de catechismus in het antwoord van ja, de vraag over dat 10e gebod, gemeente, dan gaat hij terug naar al de geboden. Ik zei toch net, hè, vanuit Romeinen 7, de wet is geestelijk, de wet boort heel diep, de wet boort zo diep dat het naar de bron van ons hart gaat. Dan gaat het niet in de eerste plaats over al die uiterlijke dingen, maar dan gaat het over die begeerten zo diep in ons hart, naar al die dingen. En naar al die geboden Gods, al die begeerten tegen al die geboden van God, die worden hier in het 10e gebod verboden. De lusten, de gedachten, alles wat we willen, alles wat we denken, zelfs de minste lust of gedachte mag er niet zijn. O gemeente, als je nu gedacht had bij de vorige 9 geboden, het valt allemaal nog wel mee. Het is toch allemaal nog niet zo heel erg met mij, als je dat nu allemaal zo heel oppervlakkig zou hebben gehoord en beluisterd. Dan gaat het vanavond als het ware helemaal ondersteboven. Want nu zegt de catechismus, ja maar de minste lust of begeerte. De begeerlijkheid, zo wordt dat ook wel genoemd, Romeinen 7, de begeerlijkheid. Paulus zegt, ik wist niet dat de begeerlijkheid zonde was, als de wet niet zei in het 10e gebod, ge zult niet begeren. De begeerlijkheid, wat is dat? Dat zijn die dingen die zomaar in je op kunnen wellen. Die gedachten, hij zegt, oh, verschrikkelijk. Gelukkig dat niemand dat weet. Je wilt die gedachten niet eens hebben. En toch komen die gedachten zomaar in je op. Misschien wel in je droom. En gelukkig dat niemand dat weet. En nu zegt de catechismus op grond van Gods woord, en dat is ook zonde. En dat maakt je doodschuldig voor God. Zie je? Dan moeten wij daar allemaal onder leren buigen. En dan zegt Paulus, dat was toch een man die had er echt, ja, dat was eigenlijk, ja, een geschikte kandidaat voor het koninkrijk van God. Hij had het allemaal zo goed, hè? Plus, plus, plus. En toen ging de Heer in zijn leven komen, hè. En Erzine schrijft dat ook in zijn schatboek. Hij zegt dat dat was ook die zonde van Paulus. Hè? Dat leerde Paulus vanuit de wet. De begeerlijkheid, toen ging de Heer laten zien. Kijk eens, Paulus, kijk nu eens in de spiegel van het tiende gebod. Je, de diepste hart, de diepste grond van je hart. Het is allemaal zonde, man. Het is allemaal schuld, man. In ons hart nimmer meer komen. Het staat er allemaal heel krachtig, hè. De minste lust of gedachte tegen enig gebod van God. In ons hart nimmer meer komen. Dus ook die neiging in mijn hart. Niet begeren. Ja, maar mag je dan niks begeren? Mag je naar niks verlangen? Natuurlijk mag je verlangen. Gewone dingen. Als je honger hebt, dan mag je, ja, dan verlang je naar eten, naar voedsel. Als je dorst hebt, dan wil je gaan drinken. Als je moe bent, dan verlang je naar je bed om te gaan slapen. De Heere Jezus had ook van die begeerten. Hij hongerde in de woestijn, hij dorste bij de fontein van Jacob. Hij sliep in het schip. Dat waren de natuurlijke begeerten. Je mag ook geestelijke begeerten hebben. Wat zijn geestelijke begeerten? Erzinus noemt geregelde begeerten. Wat zou die daarmee bedoelen? Nou, die worden door de Heere bestuurd, die begeerten. Goede begeerten. En dan noemt hij de dichter van Psalm 42. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Dat is zo'n geregelde begeerte. En hij noemt ook een begeerte uit Psalm 119 erbij. Dat zijn van die begeerten, zoals we dat net ook hebben gezongen uit die lange Psalm 119. Nou, dan mag je best om vragen, gemeente, of je zulke begeerten mag hebben. Begeerte naar een nieuw hart. Begeerte om in de wegen van de Heere te wandelen. Begeerte om de zonde te haten en de zonde te laten. Een verlangen naar God of de Heere dat in je hart wil leggen, zoals dat hert schreeuwt naar de waterstromen. Een verlangen naar de Heere Jezus Christus, om door hem zalig gemaakt te worden. Dat zijn goede begeerten. Vraag maar om zulke begeerten, zoals David zegt in Psalm 27 bijvoorbeeld. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heren, om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Maar nu gaat het over de zondige begeerten. Waar zijn die zondige begeerten begonnen? Ja, dan moeten we weer terug naar het paradijs. Ja, dat is iedere keer, hè. In de preek van vanmorgen en van vanmiddag en van vanavond, dan ga je weer terug naar het paradijs. Dat is altijd maar weer opnieuw. Ja, daar zijn die begeerten begonnen. Want wat was er nu het eerste? Ja, Eva die keek naar die boom. En toen kwam er in haar hart, hé, dat is een mooie boom. Daar hangen lekkere vruchten aan. Zo is de zonde met een gedachte, met een begeerte begonnen. En de duivel, die is er wel op ingegaan, op die begeerte. En dan was het zien en nemen, zien en begeren en nemen en eten en sterven. Zal ik het nog een keer zeggen? Kijken en begeren. Daar gaat die hand, nemen, eten, sterven. Dat is de weg van de zonde. En hoeveel zonden zijn er niet begonnen met begeren? Wat staat er allemaal op jouw verlanglijstje? Wat zou jij allemaal willen hebben? Je hebt misschien een hele lijst. Als ik dat eens heb. Als ik dat eens heb. Maar weet je dat ook zoveel zonden met die begeerten zijn begonnen? Ons hart, vanmorgen al gezegd, een vuile bron van wanbedrijven. Die bron die deugt niet en daarom was dat water, ja niet goed daar in Jericho en dat land onvruchtbaar. Zijn we nu al ontdekt aan die vuile bron van al mijn wanbedrijven hier van binnen in mijn hart. Dat is toch zo nodig dat de Heere ons daaraan gaat ontdekken. Maar dat wij te allen tijden van ganser harte aller zonde vijand zijn. Dat is weer die krachtige formulering, gemeente. Drie superlatieven zeggen we dan, eigenlijk overtreffende trap. Te allen tijden van ganser harte en dan aller zonde vijand. Dus altijd met heel mijn hart en dan van alle zonden vijand zijn. Niet van enkele zonden, maar van alle zonden. En wanneer? Altijd en overal. En dan met heel mijn hart van ganser harte. Niet met een half hart, niet met een gedeeld hart. En is dat dan zo in het leven van Gods kinderen? Zijn ze dan altijd van ganser harte aller zonde vijand? En dan ook altijd en overal? Nou, kijk maar eens even in het leven van, ja, van Jacob bijvoorbeeld. Dat was een oprecht man. Zeker was hij oprecht. Maar toch ook weer wel bedriegelijk. Hij wilde die zegen kopen en grijpen en kopen en stelen. En David, een man naar Gods hart. Hij viel toch in de zonde met Batseba. Hij zag die vrouw, hij wilde die vrouw hebben, begeren. En hij nam die vrouw en hij heeft het huwelijk kapot gemaakt. Echtbreuk en liegen en zelfs een moordenaar van Uria, de wettige man van Batseba. Een kind van God en het is met begeren begonnen. En Petrus, een ijverige discipel. En na zijn oprechte belijdenis toch zijn schandelijke verloochening dus. We moeten zeggen dat wij te allen tijden van ganser harte aller zonde vijand zijn. God eist het wel. En dat mag de Heere ook eisen. Maar we doen het niet meer, we kunnen het niet meer. We moeten, zegt Ursinus in de grote catechismus, branden van haat. Tegen alle zonden, branden van haat, tegen alle zonden, is dat vuur er in ons leven, gemeente. Dat vuur om te branden van haat tegen alle zonden, dat, die mag je haten, hè? Zondag 33. Dan gaat het over zonde, ja, zonde haat en ook zonde vlucht. En lust tot alle gerechtigheid hebben, dat is het derde van het antwoord. Dat is weer krachtig. De lust tot alle gerechtigheid hebben. De minste lust tegen enig gebod Gods, te allen tijden, van ganser harte, aller zonde en nu hier alle gerechtigheid. Dus gij zult niet begeren, gij zult wel begeren alle gerechtigheid. En dan zegt Ursinus in zijn grote catechismus, we mogen branden van liefde. Branden van liefde tot de gerechtigheid. Dus branden van haat tegen alle zonde. En branden van liefde tegen alle gerechtigheid. En hoe is het nu in het leven? Dan zegt de Heere, tegen Heere Jezus tegen zijn discipelen, maar zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Zoek nu vooral zijn gerechtigheid. Zoek nu vooral weer met God verzoend te worden. Zoek dat werk van God in je leven. Zoek dat zout van Gods werk wat in die vuile bron van je hart geworpen kan worden. Zoek dat zout van dat eeuwige genadeverbond, van dat zoen- en zoutverbond, zoals we dat vanmorgen hoorden. Zoek toch die gerechtigheid, die rechte verhouding met God. Zoek ook dat oprechte leven, lust tot alle gerechtigheid hebben. Is dat zo in ons leven? Dan ga je toch eerst je ongerechtigheden kennen. Dat je tegen de Heere hebt gezondigd. Dan gaat de Heere je ook ontdekken aan al je eigen gerechtigheden. die dingen waarvan ik denk dat ik nog wel voor God kan bestaan en ik misschien wel naar de Here kan opklimmen. En nu moet ik gaan leren, die ongerechtigheden, die zondige dingen, die maken een scheiding tussen God en mij. En nu moet ik ook gaan leren, die gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed, als vuile vodden. Dat moet ik nu allemaal gaan leren, op de leerschool van genade. En dan ga ik ook leren om oprecht te zijn, dat brandende hart, zoals Petrus. Gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Dat was natuurlijk alleen door de Heilige Geest in zijn leven, want anders kon hij dat natuurlijk ook niet zeggen. Maar dat was er wel in zijn leven. Lust tot alle gerechtigheid en tegelijkertijd moest hij ook leren dat hij dat in zijn eigen kracht niet kon. En dat is nu ook zo uit zondag 44, vanuit het slot van de wet. We gaan naar het tweede punt over het houden van de wet en nu kom ik bij 114. Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomenlijk houden? Nu gaat het dus over Gods kinderen, hier in vraag 114, degenen die tot God bekeerd zijn. Nou, dat woord bekeerd, dat horen we nogal eens, hè, in de kerk, bekeerd. Ben je al bekeerd? Vraag maar om bekering, omgekeerd worden, bekeerd worden. Dus dat is afgekeerd van de zonde en gekeerd, omgekeerd naar de Here toe. Dus eerst ging je met je gezicht van de Here vandaan, hè, met je rug naar de Here toe en steeds verder bij hem vandaan. En dan in de waarachtige bekering, hè, in de wedergeboorte, als God een mens bekeert, dan komt dat, ja, dan kom je, ja, met het gezicht naar de Here en met de rug naar de zonde bekeerd. Kunnen die mensen nu de geboden volkomenlijk houden? Kijk, dat een onbekeerde dat niet kan, maar iemand die tot God bekeerd is. Nee, zij, zegt Ursinus, maar ook de allerheiligsten, zolang als ze in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel van de gehoorzaamheid. Wij kunnen dat niet meer. Wanneer konden wij de geboden van de Here wel houden? Ja, in het paradijs. Was die wet er dan al? Die was toch pas op Sinaï gegeven? Jawel. Maar die wet die zat ingeschapen in het hart van Adam en Eva. En ze hebben die wet gehouden. Ze hadden de Here lief. En ze hadden de dienst van de Here lief en de naam van de Here. Ja, en alle dagen waren ook dagen voor de Here om voor hem te leven. En ze hadden elkaar lief en er was geen doodslag in het paradijs. En er was een volmaakt huwelijk tussen Adam en Eva en er werd niet gestolen, er werd niet gelogen. En er was nooit een kwade begeerte. Nou, dat was allemaal goed. En toen konden we al die geboden volkomenlijk houden. Dat is de ongeschonden menselijke natuur, zoals Ursinus dat noemt in zijn schatboek. Maar hij zegt, toen is onze natuur verdorven en nu kan het niet meer. Gemeente, dan kom je weer bij het paradijs. Onze natuur is verdorven. Dan kom ik ook weer bij die bron van vanmorgen daar in Jericho. Dat water, dat was bedorven, verdorven. En zo is ons hart verdorven nu. Nu kunnen we die geboden niet meer houden. Maar, zegt Ursinus, als je nu door Christus hersteld wordt, dan kan het, ja, in die natuur, je zou zeggen een bekeerd mens, een door Christus herstelde natuur, dan kun je die geboden nog niet volkomen houden. Want die volkomen gehoorzaamheid, die is er pas na dit leven. De allerheiligsten, en dan staat er achter, zolang als ze in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel van die gehoorzaamheid. Nu ga ik een paar voorbeelden noemen die ik ook in het schatboek heb gelezen, Noach. Nou, je kan toch wel zeggen dat Noach een van de allerheiligste mensen was die op aarde heeft geleefd. Ik denk dat niemand hier vanavond in de schaduw van Noach durft te staan. Noach was een oprecht man in zijn geslachten. Noach wandelde met God. Van wie wordt dat nog meer gezegd? Denk eens even mee. van Henoch en ook van Noach. Je zou zeggen, die man, dat was een allerheiligste. En die was volkomen gehoorzaam, want ja, hij heeft de ark gebouwd, heeft het allemaal gedaan. Ja, maar dan na de zondvloed, dan lees je die nare geschiedenis, dat hij daar dronken ligt in zijn tent. Dan zie je, de allerheiligste heeft geen volkomen gehoorzaamheid. En heel verootmoedigend dat Ursinus dan zegt, een klein beginsel. Het is hier een beginsel van gehoorzaamheid. Ik noem nog iemand, Mozes. Een profeet. Niemand gelijk Mozes is er geweest. Zo'n groot profeet stond na hem niet op, Deuteronomium 34. Was Noach altijd gehoorzaam? Jongens, meisjes, daar zie ik hem staan, hè? Bij die rots. En de Heere zegt, spreek tegen die rots. Oh, en dan is Mozes zo nijdig, dat hij met zijn staf op die rots slaat. Hoor toch, gij wederspannigen, zegt hij. En hij mag het land Kanaan niet in. Een voorbeeld uit het Nieuwe Testament. Een godvrezend echtpaar. Zacharias en Elisabeth. We nemen nu even Zacharias. Ze waren beide rechtvaardig voor God, Zacharias en Elisabeth. Dan gaat Zacharias naar de tempel. En hij wandelde samen met Elisabeth in de geboden van de Heere, wandelen in de geboden en rechten des Heeren, onberispelijk. Lucas 1, vers 5. Dat is wat. Als je zo samen man en vrouw mag zijn, zo samen in het huwelijk mag zijn of in je verkeringstijd, verbonden aan elkaar, rechtvaardig voor God. Is dat zo? Mannen, vrouwen? Mag ik het ook tegen jullie zeggen, die verkering hebben? Beiden, rechtvaardig voor God. Daar kun je jaloers op zijn, dat je allebei de Heere mag vrezen. En ook wandelen in Gods geboden. Dat is een rijk leven. En dan komt hij in de tempel. En is die ongelovig, Zacharias. Een klein beginsel van de gehoorzaamheid. En hij wordt stom. En dan nog Paulus, een uitverkoren vat. Hij heeft zijn leven verteerd in de dienst van God, van Christus. Hij mag zeggen, ik weet en ik ben verzekerd dat de Heere mijn pand bij hem weggelegd heeft, bewaren zal. En wat hebben we nu net allemaal gelezen daar uit Romeinen 7. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Ik ben helemaal vleeselijk, dat wil zeggen, ik doe het goede niet. En het goede dat ik niet, het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik, ellendig mens, we hebben het allemaal meegelezen. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik heb zo'n inwendige strijd. Ik moet klagen. En zo hebben ze allemaal het beginsel. Zoals dat kleine vruchtbeginsel. Het begin is van de vrucht, zolang als ze in dit leven zijn. Dus gemeente, hier worden Gods kinderen nooit geen perfectionisten. Je hebt mensen en bewegingen die zeggen, je moet groeien in je geloof en uiteindelijk kom je boven alles uit hier in dit leven. En als je nog een beetje beter je best doet, dan ga je nog een keer zondeloos leven. En zo wordt soms heel eenzijdig ook de heiligmaking benadrukt, alsof er niet eerst de wedergeboorte moet plaatsvinden. Want mensen, als ik het in mijn eigen kracht ga doen, heilig voor God leven, dat mislukt echt helemaal en totaal, hoor. Dat is hoogstens een beetje eigen gerechtigheid, maar dat heeft helemaal niks met de waarachtige bekering te maken. Er moet een beginsel in je leven, hè? Dat zout moet in die bron van mijn hart komen. Of ja, de antinomianen, dat weten we wel, catechisanten. Anti, tegen, nomos, de wet tegen de wet. He, ik ben vrij in Christus, ik heb helemaal niks met de wet te maken. Dat heb je ook, die mensen die dat zeggen. En die wet, dat hoorde bij het Oude Testament, maar een verlost in het Nieuwe Testament heeft die wet niet te maken, niks met die wet te maken. Die heeft Christus voor hem of voor haar vervuld. Maar geloof maar dat de Heere liefde geeft tot de wet van de Heere, ook in je leven. Hè? Laten we dat spoor van de Heilige Schrift en van de reformatoren en de nadere reformatoren maar volgen. En blijven volgen dat arme zondaarsleven. Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij nabij. En zo wordt een mens in de heiligmaking, een kind van God, totaal afgebroken. Ik zal mij doen overblijven een ellendig en een arm volk. En die zullen op de naam des Heren betrouwen. Doch alzo, en dan komt dat verlangen, gemeente, dat ik ook niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden Gods begin te leven. Kijk, een naamchristen en een praatchristen en een nabijchristen, die wil nog wel naar sommige geboden van God leven. Maar een oprechte christen, die wil leven naar al Gods geboden. Even een voorbeeld nog. De rijke jongeling. Het leek allemaal nogal aardig op de rit te zijn bij die man. Want toen de Heere Jezus hem die spiegel ging voorhouden, ja, ge zult niet doden. Oh nee, nog nooit iemand gedood. Geen overspel, nog nooit aan gedacht. Niet stelen, nee, natuurlijk niet. Geen valse getuigenis, nee, absoluut niet. Eer uw vader en uw moeder, altijd gedaan. Je zou zeggen, die man die slaagde voor zijn examen. Maar toen zei de Heere Jezus: Eén ding ontbreekt u. Verkoop alles wat u hebt en geef het de armen en kom herwaarts, volg mij. Toen ging de Heere Jezus eigenlijk zeggen, ja, maar nu moet je eens naar die hele wet kijken. Wat eist die wet? Liefde, onvoorwaardelijke liefde tot God. En liefde tot je naaste. Onvoorwaardelijk. Toen ging de Heer als het ware afsteken naar de diepte. Ja, toen ging hij bedroefd heen. Want ja, daar kon hij natuurlijk zich nooit aan houden. Liefde tot God en naaste. En dan alles voor God en je naaste overhouden en overhebben. Ja, toen ging hij bedroefd weg. Want hij zat uiteindelijk vast aan zijn goederen. Zie je, het kan dichtbij komen, hè? Het kan nabij komen. Nabijkomend werk, zeggen we dan. Zullen we daarvoor oppassen? Hoe sta ik nu tegenover die wet? Het is zo onvolmaakt. Het is zo onvolmaakt. En dat gaat Gods kind leren. Ze gaan leren, zegt Ursinus, ik kan in Gods oordeel niet bestaan. Zo gij de ongerechtigheden gadeslaat. Heren, ik kan voor u niet bestaan. Maar nu hebben we nodig die volkomen genoegdoening van Christus, zegt Ursinus. En dan is het, gij zijt in hem volmaakt. Zie je dat er nu eigenlijk achter ligt? Dan wil die catechismus dat allemaal zo scherp zeggen in zondag 44. Opdat een straatarme zondaar naar Christus zal leren vluchten. Dat er geen andere mogelijkheid meer is dan hem. En daarom worden Gods kinderen toch ook opgewekt en opgeroepen om veel bij Christus te schuilen. Want alleen in hem zal het wezen wat we nu samen gaan zingen uit de 10 geboden. Het 8e en het 9e vers. Uw hart zal nimmer iets begeren van alles wat uw naasten is. Uw ziel zal als uw mond God eren en houden zijn getuigenis. En och of wij uw geboon volbrachten gena. O hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. De 10 geboden, het 8e en het 9e vers. Het laatste onderwijs over de wet, over het slot van de wet, over het houden van de wet en nu ook over het nut van de wet. Zo noemt Terzinus dat bij 115, het nut van de wet. Wat heb ik nu aan die wet? Waarom laat God nu die 10 geboden prediken? Als nu niemand in dit leven die 10 geboden houden kan. Waarom moeten die dan zo scherpelijk gepredikt worden? Scherpelijk, dat wil eigenlijk zeggen diepgravend, niet oppervlakkig. Maar heel diepgravend. Ja, dat hebben we wel gezien, hè, in die zondagen 34 tot en met 44. Als er toch niemand in dit leven houden kan. Wat voor nut heeft nu de prediking van Gods wet? Heeft dat nu nut gehad in de achterliggende weken? Als we zo, hè, eind augustus begonnen en dan september, oktober en dan nu begin november. En dan hebben we 11 zondagen gehad over de wet. 10 geboden, maar 11 zondagen, want het derde gebod, hè, dat was in 2, zondag 36 en over de eed in 37, dus 11 zondagen over de wet. En wat voor nut heeft dat nu in jouw leven gehad? In uw, in ons leven, gemeente? Of is het allemaal een beetje langs ons heen gegaan? Zoals water door een goot spoelt en ja, dan laat dat niks na. Of is die prediking ook gegaan als water in een dorstige land, in een dorstige aarde? Mag ik het nu eens vragen? Is er bij één van de geboden of meer van de geboden nu al eens geweest dat je hier in de kerk zat of thuis en dat de Heer je voor die spiegel plaatste? En dat de Heer zei, kijk, dat is nu je leven. Dat eerste gebod bijvoorbeeld, geen andere goden. En wat doe je nu in je leven? Niks anders verzinnen of hebben waarop je je vertrouwen zet. Of dat derde gebod, je zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Ja, dat de Heer zegt, je hebt nu nog nooit de eer van mijn naam bedoeld. En dan gaat de Heer het laten zien, daar en daar en daar. Want bij het 8e gebod, gij zult niet stelen. De Heer mij een zondaar maakte. Kennen we toch wel die uitdrukking, zondaar voor God worden? Zondaar voor God worden. Ik zondaar voor God. Zit je met honderden mensen in de kerk, maar dan wordt u de zondaar voor God. Want dan wordt het heel persoonlijk. Hoe weet die dominee, die ouderling die preek leest, dat nu allemaal? Daar in die preek wordt het nu precies gezegd, hoe het in mijn hart is. Zondaar voor God. Of is dat nog niet gebeurd? Dan zijn die wetzondagen weer voorbij. En dan gaan we naar het gebed en dan is die jaar weer voorbij. En dan, misschien is het wel de laatste keer dat je die wetsprediking uit de catechismus hebt gehoord. En als die maat van de zonde nu steeds voller wordt, tot God je ongerechtigheid niet langer meer kan gedogen. Hoe moet dat dan? Je kunt niet voor God bestaan. Je hebt maar één gerechtigheid nodig, de gerechtigheid die redt van de dood. Zeg, mocht dat gebod misschien voor u zijn, voor jou zijn, een tuchtmeester, een leidsman tot Christus, de grote wetsvervuller. Dat je bij dat gebod hebt geluisterd, hè. En dan ging het over, ja, over dat 5e gebod bijvoorbeeld, eer uw vader en uw moeder, over dat gezag. En dat je nu zo'n opstandeling bent. En dat toen in de preek gewezen werd op Christus, die dat gebod ook heeft vervuld. En dat hij ineens ging oplichten. En dat je het misschien voor het eerst wel mocht zien. Nu kan ik door Christus nog zalig worden. Ik draag die heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. Is er dan voor zo'n wetsovertreder als mij nog genade? En dat er even wat licht mocht vallen op die schoonste van alle mensenkinderen. Of bij het zevende gebod. Hij die reine, heilige middelaar. Of bij het negende gebod. Als het dan ging over die leugen en ik ben de waarheid. En het leven, de weg, de waarheid en het leven. En dat er zo'n arme verdwaalde zondaar. Schuldig, leugenachtig. Doodschuldig. Mocht gaan zien in hem is het leven. Zeg, is misschien de wet geweest in die afgelopen 11 zondagen iets voor de regel van je leven? Want er werden ook concrete dingen voor het leven gezegd bij ieder gebod. En dat misschien thuis kwam. En tegen elkaar zei, ja maar, er moet toch iets gaan veranderen in ons huis of in ons gezin. Want als ik vanavond naar die wetsprediking heb geluisterd, dan klopt er toch bij ons iets niet. En dat er toch iets is mogen veranderen. Gemeente, want daarom wordt er toch gepreekt. En daarom worden er toch preken gelezen. Niet om, nou ja, we gaan het aanhoren. En we gaan er wat van vinden en we vinden het de ene keer zus en de andere keer zo. En we praten er nog eens even over of we praten er helemaal niet over. En verder ga je over tot de orde van de dag en dan denk je, nou ja, volgende week zondag, dan zitten we hier weer wel. Er moet iets in je leven gebeuren. Je zit niet vrijblijvend onder de preek. God komt er een keer op terug. Geliefde gemeente, hij zal van mijn hand eisen hoe ik het woord heb gepredikt, maar van uw hand eisen hoe u ernaar hebt geluisterd. En dat geldt voor onze broeders, de ouderlingen en voor iedereen die dat woord uitdraagt. Dan is het zo'n verantwoordelijkheid wat we zeggen, wat we brengen, maar ook hoe gij hoort. De Heere Jezus zegt, zie toe hoe gij hoort. En dan komt er een drieënlei nut. En dan is dat eerst 1, 2 en 3. Dan staat hier eerstelijk en daarna, maar het is eigenlijk in drieën. Eerstelijk, dat is de ellende. Opdat wij ons leven lang, onze zondige aard, hoe langer hoe meer leren kennen. Dus dat is in het stuk van de ellende, ja dat is echt niet een station van dat ben ik gepasseerd. Nee, dat gaat steeds dieper, je leven lang. Onze zondige aard, die bron van binnen. Hoe langer, hoe meer. Ga het eens aan een kind van God vragen. Ja, dan laat de Heere je de zonde zien in het begin van je leven. Maar als je misschien 20, 30 jaar op de weg mag zijn, dan zeg je, ach, het is nog veel erger dan ik 30 jaar geleden dacht. Want nu kom ik dingen tegen in mijn leven en ik wist niet dat die in mijn hart wel eens op konden komen. Dan ga je hoe langer hoe meer je zondige aard leren kennen en daarom is die wetsprediking zo nuttig. En des te begeeriger zijn om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Verlossing. Dan worden ze zo begeerig om de vergeving van de zonden. Dat is de wegneming van de zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Als die wet je dan zo scherp gepredikt wordt, zo diep gepredikt wordt. Dat je gaat wanhopen aan alles wat van jezelf is. En dat je zegt, Heere, ik hou geen grond onder mijn voeten meer over. Ik heb een andere gerechtigheid nodig. De gerechtigheid die redt van de dood. En drie, dat je gaat benaarstigen, beijveren en God bidden om de genade van de Heilige Geest. Opdat we hoe langer hoe meer naar het evenbeeld God zouden vernieuwd worden. Dat betekent heel eenvoudig, hoe langer hoe meer op God gaan lijken. Dat is de dankbaarheid. Totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Dat is de heerlijkmaking. En dan gaan Gods kinderen onder die wetsprediking zeggen: O Zoon, maak mij uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost toch, mijn Heer. O Heere, mag ik nu meer vernieuwd worden naar uw beeld. Totdat we tot die voorgestelde volkomenheid buiten na dit leven geraken. Dat is nu een opwas, zegt Ursinus, in de bekering, een opwas. Waarin je niet steeds beter, steeds rijker, steeds groter wordt. Maar steeds armer in jezelf. En dan ga je steeds afhankelijker worden. We hebben het net gezongen, och schonkt gij mij de hulp van uw geest. En ik denk dat een kind van God dat iedere dag bidt. Want ze krijgen die Heilige Geest steeds meer nodig. En daarom gaan we straks afsluiten de catechismus met het stuk van het gebed nog. Dan blijft er een bidder over, een smekeling over, een arme zondaar, een zwakke strijder. Maar dan eens en mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. En dan, ja, dan gaan Gods kinderen eeuwig de wet houden. Hè? Dat zegt Ursinus ook nog. Dan zijn ze volkomen gehoorzaam. Want zalig zijn ze die zijn geboden doen. En dan zullen ze eeuwig die geboden doen. In die stad hierboven. En dan zullen ze gelijk zijn, gelijkvormig zijn aan de Heere zelf. Verzadigd met zijn goddelijk beeld. Dan blijft er bij het sterven een straatarme zondaar over. Die de zaligheid in Christus mag vinden. Luther. De zondag na de reformatieherdenking. Dan gaat Luther sterven in 1546. En dan vinden ze nog dat briefje, het is wel bekend. Wier zint bettler, wij zijn bedelaars, dat is waar. Dus Luther is niet als een grote, krachtige reformator gestorven. Maar als een bedelaar. Dat bleef van hem over in 1546. En Calvijn is vorige week nog genoemd op die hervormingsavond. Hij liet zijn testament maken in 1564, want hij voelde zijn einde naderen. En toen zei hij: ik verklaar dat ik in leven en sterven, dat ik leven en sterven wil in dit geloof. En geen andere hoop heb als daarop dat hij mij in genade heeft aangenomen, waarop al mijn zaligheid rust. Weet je, Calvijn die mocht daar zakken en zinken op dat enige fundament, de gerechtigheid van Christus. En dat is zo'n sterk fundament. Dan kun je leven en sterven. Die mannen mochten weten: in Christus. Weet je het nog van die nagel van de duim? Daar kon je die twee woorden op schrijven, hè, zei dominee Moerkerken. In Christus. Dat mochten die mannen weten. En ik zeg het nog een keer, net als vorige keer. Meer heb je niet nodig. En met minder kan het niet. En dan gaan Gods kinderen thuiskomen, straks. Zou je dat ook willen? Dat zouden we allemaal wel willen, hè? Hier een poosje leven en dan straks naar de hemel. Maar bij straks in de hemel zijn, dat is straks bij de Heere zijn. Daar hoort hier een leven met de Heere bij. En dat is een strijdend leven. Dat is een zuchtend leven, dat is een hopend leven. Maar dat is toch ook een gelukkig leven. Dat heb je vanmiddag in de leesdienst gehoord, hè? 5 keer ik zal. En dat belooft de Heere aan zijn ellendige en arme volk. En dat ligt nu vast in de Heere Jezus Christus. En dan mag er wel eens een verlangen zijn, Heere. Hoef ik nu straks nooit meer te zondigen. En mag ik dan straks eeuwig die wet houden. En dan kan je wel eens heimwee krijgen, hoor. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd met uw goddelijk beeld. Amen. We willen eindigen. Heere, zegen uw woord van 3 keer op deze dag. Predik het na in onze harten en pas het toe door de krachtige werking van uw geest. Bewaar ons in de week die is aangebroken. Geeft u de kinderen, de jongeren op school wat nodig is en allen die bij de scholen betrokken zijn uw zegen. Heere, geeft u ook in het werk, in de studie, in het thuis zijn of wat we ook doen, waar we ook zijn, geef maar iedere dag genoeg. En mogen we veel met deze dingen bezig zijn, och schonk gij ons dan allen de hulp van uw geest. Hoor ons uit genade en heb dank voor alles wat u schonk ook in deze dag. Om Jezus Christus wil. Amen. 17 vers 8 is de slotzang, maar blij vooruitzicht dat mij streelt. 17 vers 8. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.